Kerkenraad heeft u en jou hartelijk welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee A.N. van de Wind. De schriftlezing in deze dienst is uit Jesaja 43 en Johannes 11. Er zijn de volgende afkondigingen. Kerkdiensten, DV vanavond om 6:30, dominee W. van Weelde uit Oud-Alblas. Woensdag 11 maart, middag voor gewas en arbeid. 'S Morgens om 9:00 let u op de aanvangstijd, dominee A. van de Wind. Dit is een dienst met de leerlingen van de basisschool De Rank. 'S Avonds om 7:30 zal eveneens voorgaan, dominee A. van de Wind. Zondag 15 maart, 9:30, dominee A. Verzette. 7:30, dominee H. Roosboom uit Kesteren. Voorbeden. Leven mee met de familie van Diggelen uit Nederhemert, bij hun zoon en schoondochter Ruben en Marjolein is maandag een zoon geboren die kort na de geboorte is overleden. Het kindje is vrijdag begraven. We bidden voor familie Versluis uit Gameren, van wie afgelopen vrijdag moeder en oma Versluis is overleden. We bidden voor de jongeren van de jeugdvereniging die deze dagen in uitwisseling hebben in Oud-Alblas. Mededelingen, we herinneren u aan de gezamenlijke gemeenteavond rond het conceptbeleidsplan die morgenavond gehouden wordt in Ebenezer. Aanvang 8:00, inloop vanaf 7:45, collecte. De eerste collecte is voor de diaconie. De tweede collecte is voor de kerk. U wordt herinnert aan de zendingsbussen bij de uitgang. Op middag wordt er 1 collecte gehouden die bestemd is voor de instandhouding van de eredienst. De voorgang, psalm 101, vers 1, zal van de deugd der milde goedheid zingen, van het heilig recht der strenge rechtsgedingen. De kerkenraad wenst iedereen, ook thuisluisteraars, een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die voor eeuwig de trouw bewaart en die niet loslaat de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader en van onze Heere Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We gaan zingen gemeente van Psalm 22, de versen 14 en 16. Eerlang gedenkt hieraan het wereld rond. Eerlang, dat is spoedig, zal op de wereld hieraan worden gedacht. Namelijk dat God verlossing heeft gegeven, waarover deze psalm ook gaat. Vanuit de diepe nood is tot God geroepen. En wanneer God verlossing geeft, dan zal hij ook de eer en de lof ontvangen onder alle volken. Daarvoor zingen we van Psalm 22, de versen 14 en 16. Nadat we geluisterd hebben naar de 10 geboden en de samenvatting, gaan we zingen van Psalm 65, tweede vers. Een stroom van ongerechtigheden had de overhand op mij, maar ons weerspannig overtreden verzoend en zuivert gij. Psalm 65, het tweede vers. God sprak al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis, geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken. Geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel, of beneden op de aarde, of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen. En die niet dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijvere God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen en het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is. En hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat de dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naast. U zult niet begeren het huis van uw naast. U zult niet begeren de vrouw van uw naast. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus Christus zei: u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand. Het is het eerste en het grote gebod. En het tweede, hieraan gelijk, is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. En deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Laten wij nu samen bidden om de verlichting van de Heilige Geest bij het woord van God. Grote God, barmhartige Vader in de hemel, deze morgen willen we u danken en prijzen, u die ons uw zegeningen schenkt, in het leven draagt, in tijden van vreugde en voorspoed, maar ook in tijden van moeite en tegenslag. Bent u een schuilplaats, een toevlucht. En dat bent u van generatie op generatie. Zo getuigt de Schrift ervan. Zo mogen we het in ons leven ook daar gebruik van maken om u aan te roepen en ons vertrouwen op u te stellen, u te danken voor uw goedheid en voor uw genade. En nu we ook deze morgen op uw dag weer bij elkaar zijn gekomen in de kerk, of thuis luisteren brengen u daarvoor de lof. U bent de God die uw gemeente bijeenroept. En zo mogen we ook hier zijn om de schriften te openen en te luisteren naar de boodschap uit uw woord. En Heere, dat is een groot geschenk van u, omdat uw woorden, woorden van leven zijn, die ons de weg wijzen, die ons vernieuwen, die ons ook blijk geven van de volkomen verlossing van de Heer Jezus Christus. En dan bidden wij van u, wilt u ook onze harten daarvoor openen, dat het niet langs ons heen gaat, dat we Heere niet in ons zouden opnemen, maar verlicht ons verstand, zodat we ook de boodschap van de Bijbel en de woorden van de schrift mogen begrijpen, dat het doordringt in ons leven, dat het zijn kracht doet. Wilt u zelf en ieder daarin helpen. En betoon daarin uw trouw en genade. We belijden ook vanmorgen dat we als zondaren zo afhankelijk zijn van uw genade en goedheid. We belijden ook vanmorgen dat wij schuld hebben bij u. In onszelf, wanneer we luisteren naar de wet en ons leven overzien. Ook onze beste werken zijn bevlekt, omdat wij een onreine bron in ons hebben. Heere, wij vragen van u, zie ons aan in Christus. De verzoening over al onze zonden. Neem ons aan in de grootheid van uw genade en barmhartigheid. En mogen wij zo de vrede kennen die er is. Het bloed van Christus. En daaruit leven, in die vrijheid, in die vreugde, in die vastheid. Wij bidden dan ook om het onderwijs uit de schrift. Dat we zo uw woord begrijpen, dat we zo uw belofte vertrouwen. Dat wij ook in die vrede zullen leven. Heere, schenk u hulp in deze dienst. Laat heel de eredienst strekken tot uw eer. En zo bidden we voor elkaar, dat we ook de mensen thuis een zegen schenken wanneer ze luisteren, zo op hun eigen plek. Wilt u ook daar, Heere, met uw goedheid en genade aanwezig zijn en hen sterken. Help ook aan ieder die in de taak die we hebben, in de verschillende taken van de eredienst, bidden om uw zegen voor de organisten, voor de koster, voor degene die hem bijstaan, voor de ambtsdragers. We bidden voor degene die op de kleine kinderen passen, die dat nu doen of een andere keer doen. Wilt u hen ook daarin helpen? En zo dragen we alles aan u op. Hoor ons gebed en schenk uw zegen door de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan in de Bijbel lezen, eerst een gedeelte uit het Oude Testament en dan uit het Nieuwe Testament. Ik wil u vanmorgen het woord bedienen uit Johannes 11, maar eerst lezen we een paar versen uit Jesaja 43. Jesaja 43, vers 5 tot en met 7 en daarna Johannes 11, vanaf vers 38. Lezen uit de Bijbel. Eerst enkele versen uit het Oude Testament, de profetieën van Jesaja, Jesaja 43, de versen 5 tot en met 7. Wees niet bevreesd, want ik ben met u. Vanwaar de zon opkomt, zal ik uw nageslacht halen, en vanwaar zij ondergaat, zal ik u bijeenbrengen. Ik zal zeggen tegen het noorden, geef. Tegen het zuiden, weerhoud niet. Breng mijn zonen van ver en mijn dochters van het einde der aarde. Ieder die genoemd is naar mijn naam, die heb ik tot mijn eer geschapen. Die heb ik geformeerd en die heb ik gemaakt. Tot zover uit Jesaja en dan uit Johannes 11, vers 38 tot met 57... Johannes 11, de Heer Jezus is gekomen in Betanië, waar vrienden van hem wonen, maar Lazarus, was ziek en is gestorven. En zijn zussen Maria en Martha, die zijn er ook. En Jezus is bij hen gekomen. Ze staan bij het graf. Johannes 11, vanaf vers 38. Jezus dan, opnieuw heftig bewogen in zichzelf, kwam bij het graf. Het was een grot en er was een steen opgelegd. Jezus zei, neem de steen weg. Martha, de zuster van de gestorvene, zei tegen hem, Heere, hij ruikt al, want hij ligt hier al voor de vierde dag. Jezus zei tegen haar, heb ik u niet gezegd dat u, als u gelooft, de heerlijkheid van God zult zien? Ze namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen omhoog en zei, Vader, ik dank u dat u mij verhoord hebt. Ik wist dat u mij altijd verhoort, maar ter wille van de menigte die om mij heen staat, heb ik dit gezegd, opdat zij geloven dat u mij gezonden hebt. En toen hij dit gezegd had, riep hij met een luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En de gestorvene kwam naar buiten, gebonden aan handen en voeten, met grafdoeken en zijn gezicht was omwonden met een zweedoek. Jezus zei tegen hen, maak hem los en laat hem weggaan. Velen dan van de Joden die naar Maria toegekomen waren en gezien hadden wat Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen naar de Farizeeën en zeiden tegen hen wat Jezus gedaan had. De overpriesters dan en de Farizeeën riepen de raad bijeen en zeiden, wat doen we? Want deze mens doet vele tekenen. Als wij hem zo laten begaan, zullen allen in hem geloven. En de Romeinen zullen komen en onze plaats en onze natie van ons wegnemen. Maar een van hen, Caiaphas, die de hoge priester van dat jaar was, zei tegen hen, u weet niets. En u overweegt niet dat het nuttig voor ons is dat één mens sterft voor het volk en niet heel het volk verloren gaat. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. Vanaf die dag dan waren zij vastbesloten om hem te doden. Jezus dan verkeerde niet meer openlijk onder de Joden, maar hij ging vandaan naar het land bij de woestijn, naar een stad die Efraïm heette, en verbleef daar met zijn discipelen. En het Pascha van de Joden was nabij en velen uit dat land gingen naar Jeruzalem voor het Pascha om zich te reinigen. Zij dan zochten Jezus en zeiden onder elkaar, terwijl ze in de tempel stonden, wat denkt u, dat hij niet op het feest komt? De overpriesters nu en de Farizeeën hadden de opdracht gegeven dat als iemand wist waar hij was, hij het hun te kennen zou geven, zodat zij hem konden grijpen. Tot zover de schriftlezing. Op deze Lijdenszondag wil ik met u stilstaan bij Johannes 11, de versen 51 en 52. Johannes 11, vers 51 en 52, waar de evangelist Johannes heeft opgeschreven over Caiaphas. Dit zei hij echter niet uit zichzelf, maar als hoge priester van dat jaar profeteerde hij dat Jezus sterven zou voor het volk. En niet alleen voor het volk, maar ook om de kinderen van God overal verspreid bijeen te brengen. De preek is verdeeld in drie punten. Ten eerste crisisberaad. Ten tweede profetie en ten derde het eindresultaat. Dus drie punten. Ten eerste het crisisberaad, ten tweede de profetie en ten derde het eindresultaat. We gaan zingen van Psalm 69, vers 2 en 4. En uw gaven die worden ingezameld in de collecte. En dan zingen we uit deze Lijdenspsalm, Psalm 69, de versen 2 en 4. Gemeente, de spanning loopt op. Hoe lang kan dat nog doorgaan? En er wordt er druk overlegd wat er moet gebeuren. Crisisberaad. In allerlei situaties kan dat nodig zijn. Als twee landen elkaar bedreigen en hun legers in paraatheid brengen, of als een nieuw virus zich verspreidt, steeds meer mensen ziek worden, dat geeft onrust. Als het maar niet verkeerd gaat. Crisisberaad. Zo'n ontwikkeling zit er ook in de geschiedenis van Jezus. Hoe meer de Heere Jezus doet, hoe hij steeds meer in het centrum komt van Israël, Jeruzalem, en daar zijn daden toont, des te hoger loopt de spanning op. Hoe machtiger, hoe wonderlijker zijn daden zijn, hoe meer onrust er ontstaat om hem en om zijn volgelingen heen. Dat was zo terwijl Jezus op aarde was, wat we lezen in het evangelie. Maar datzelfde gebeurt eigenlijk steeds weer. Waar Christus werkt, waar God mensen verandert, komt ook spanning. Komt ook onrust. En je kunt denken, loopt dat niet verkeerd? Als Johannes 11, daarom het Sanhedrin, zich tegen hem keert. Of als vandaag het woord van Christus wordt tegengesproken, gaat dat niet mis? Dat het een mislukking wordt? Nee. Nee, zeker niet. Dat leert ons tekstgedeelte. Het gaat niet fout. We zullen naar de geschiedenis van morgen kijken. Wat heeft er eigenlijk die spanning in Jeruzalem doen oplopen? Jezus, die heeft een groot wonder verricht. Niet ver van de stad Jeruzalem ligt het dorp Betanië. En daar woonde Lazarus. Lazarus was gestorven. En toen kwam Jezus daar en die wekte hem op. Het was al op de vierde dag dat Lazarus in het graf lag. Er waren veel Joodse mensen bij aanwezig. En de Heere gaf opdracht om de steen weg te halen, weg van die grot waar de dode lag. En toen riep Jezus met luide stem, Lazarus, kom naar buiten. En dat gebeurde. Wat een wonder. En veel mensen begonnen te geloven in hem. De overpriesters en de fariseeën, die hoorden het. En ze riepen het Sanhedrin bij elkaar, de Joodse hoge raad. En ze zeiden, wat moeten wij hiermee? Steeds meer mensen lopen achter Jezus aan. Wat moeten wij hiermee? Crisisberaad. Ze zeggen, hij doet vele tekenen en wij, wat doen wij? Waar zijn ze dan eigenlijk bang voor? Nou, dat staat in vers 48. Als ze Jezus zo laten verder gaan, krijgt hij steeds meer aanhang. Iedereen gelooft in hem en dan... Ja, dan komt het gevoel dat hij de Messias is. De koning die werd verwacht. En de Romeinen, die in het land de baas zijn, de bezetter. De Romeinen die zullen dat zien als een bedreiging. Wanneer zoveel mensen achter zo'n Messias aanlopen, ze zullen het zien als een bedreiging voor hun gezag. En ze zullen denken, straks komt er een opstand. En die onrust, die zullen de Romeinen niet toelaten. Nu is het nog zo dat het Sanhedrin sommige dingen zelf mag regelen. Zeker voor hun godsdienst hebben ze nog een behoorlijke vrijheid gekregen van de Romeinen. Stel je voor dat die beweging rond Jezus steeds groter wordt. Ja, dan raakt het Sanhedrin hun grip op het volk kwijt. Dan hebben ze het niet meer onder controle. En dat laat die Romeinse bezetter vast niet gebeuren. Ze zullen komen en met harde hand optreden. Ja, en dan zullen ze het Sanhedrin ook hun laatste bevoegdheden afnemen. Die mannen, die raken hun positie kwijt. Dat zal een ramp zijn, denken ze. Een ramp voor de tempel. Voor de tempeldienst. Voor de Joodse natie. Wat doen we? Het is voor hen crisis. De spanning loopt op. En het Sanhedrin is vooral beducht voor zijn eigen positie. Bang dat de Romeinen onze plaats van ons zullen wegnemen. En dan praten ze erover in dat Sanhedrin. Een grote vergadering met heel veel Joodse mannen. Ze weten niet goed wat ze ermee aan moeten. En dan zegt de voorzitter, dat is Caiaphas, de hoge priester, jullie snappen er niets van. Het is beter dat één mens sterft dan dat ons hele volk in de problemen komt. Ja, dat is erg, kinderen. Caiaphas is de hoge priester, dat is de belangrijkste priester in de tempel, in het huis van God. En hij praat dan met een grote groep andere mannen, die samen sommige regels mogen maken in de stad, in de tempel. En nu hebben ze het over de Heer Jezus. Maar weet je wat die hoge priester Caiaphas zegt? Hij zegt, straks geloven zoveel mensen in Jezus, dan luisteren ze niet meer naar ons. En wij krijgen problemen, grote problemen met de Romeinse soldaten. Nou, weet je wat? Daarom moet Jezus maar sterven. Dat is beter. Dus Caiaphas die vraagt niet, is Jezus echt de Zoon van God? Of heeft hij een grote misdaad begaan? Nee, ze willen Jezus zomaar doodmaken. Want denken ze, anders krijgen we allemaal problemen. Zo erg is het wat hij zegt. Sanhedrin zoekt niet naar de waarheid. Ze proberen niet te doen wat eerlijk is, wat rechtvaardig is. Maar ze willen geen problemen met de Romeinen. Die willen ze te vriend houden. Het zijn dan wel heidenen, die Romeinen, van een vreemd volk. Maar daar willen ze geen conflict mee krijgen. Ze proberen ze hun eigen hachie te redden. Blij dat ze nog een beetje de ruimte krijgen. Dat is toch veel beter voor heel het volk, zeggen ze. En dat klinkt heel redelijk. Dat is een mooi motief. Ze komen op voor het algemeen belang. En ja, daar past Jezus niet bij. Die kan beter sterven. Hoe doen wij dat, gemeente? doen wij dat in onze samenleving? Met Jezus. Met de waarheid over hem. Hoe doen wij dat met die punten die moderne mensen niet willen horen? Zoals dat je zonder Jezus weg bent naar de verlorenheid. Of over de hel. Of dat ik niet zelf mag beslissen wat ik doe, maar dat elk mens gehoorzaam moet zijn aan God. Hoe doen wij dat met die waarheid? Misschien lijken wij wel veel meer op dat Sanhedrin dan gedacht. Dat wij ook onze eigen positie als christenen willen redden door ons maar heel rustig te houden. En we vermijden de confrontatie. Je wilt toch geen conflict? Straks krijg je moeilijkheden. Stel je voor. Moeilijkheden. Vanwege het geloof. Stel je voor, lijden omdat je Gods woord laat horen. Maar volgens de Bijbel is dat heel normaal voor christenen. Dat je in deze wereld het kruis opneemt. Dat je in deze wereld verdrukking leidt. Waar Christus komt, waar hij werkt, daar geeft dat onrust met de wereld. Dat is voor mezelf ook een spiegel. Want ja, we vinden het toch wel fijn als ons geloof er mag zijn, als het wordt gedoogd. Maar voor welke prijs? De wereld die zal ons met rust laten zolang we erover zwijgen, zolang we het thuis laten. Hoe ver ga ik daarin? Ga ik zo ver dat ik mijn heiland, dat ik Jezus verloochen, dat ik niet durf te staan voor het recht van God? Dan kan Jezus maar beter sterven, zei Caiaphas. Voor het algemeen nut, om de lieve vrede. Zo denken de overpriesters en de schriftgeleerden, velen uit het volk geloven in Jezus. Nu wordt het voor of tegen, waar Jezus komt, waar hij zijn werk doet, waar de Heere zijn machtig woord laat horen, daar komt die spanning. Of u kiest voor of tegen hem. Nu in het Sanhedrin komt er een besluit om Jezus te doden. En niet als een zaak van rechtvaardigheid, maar omdat ze hem niet willen. Omdat één die de doden opwekt, wordt gezien als een gevaar. Ja, zo hoog loopt de spanning op. Gaat het nu verkeerd met de Heer Jezus? Loopt zijn werk nu gevaar? Ja, mooi, velen geloven hem. Maar de Joodse leiders haten hem. En dat Sanhedrin is machtig. Wie kan daar tegenop? Voor een poosje laat Jezus zich niet zien. En we zouden denken, het dreigt verkeerd te gaan. Maar nee. Nee, zo maakt de schrijver Johannes duidelijk. Nee, echt niet. God heeft er zijn eigen doel mee. God werkt met zijn plan door crisis heen, zodat Jezus inderdaad op een goede manier zal sterven voor het volk. En dat is een belangrijke waarheid, gemeente. God werkt met zijn plan door de crisis heen. Want zo doet hij dat telkens weer, op allerlei manieren. Wij weten vaak niet hoe. Maar een crisis, spanning, tegenspraak, dat betekent niet dat het voor God misloopt. Nee, hij doet zijn werk, hij leidt zijn kerk er dwars doorheen. Christus, hij heeft zieken genezen, hij heeft doden opgewekt, maar nu het Sanhedrin. zo vastberaden tegen hem is. Nu zouden wij kunnen denken, nu gaat het verkeerd. Bent u ook bang dat het verkeerd gaat? Bent u misschien bezorgd over de zaak van Christus in onze tijd? Bezorgd over de toestand van de kerk in Nederland, die er ook verzwakt uit kan zien? Soms zijn mensen in de kerk zo verhard of wereldgelijkvormig. Misschien wel bang dat het verkeerd gaat met de gemeente, welke koers ze gaat. Of verkeerd gaat met de jeugd, raken we die niet kwijt? We kunnen ook bang zijn dat het verkeerd gaat in ons eigen leven. Of in mijn leven met God zal ik het vol kunnen houden om de Heere te dienen met al mijn twijfels. Met al het aardse dat aan me trekt. Gaat het niet verkeerd? Omdat de zonde altijd maar weer blijft opspelen. Je hart zo kil kan zijn. Of je traagheid in het zoeken van God, de hoogmoed in je hart. En zo houden wij crisisberaad, misschien met jezelf, met je eigen redeneringen. Of je praat er met anderen over. Wat doen we? Wat moeten wij doen? Ja, zo moeten we het aanpakken. Anders gaat het fout. En de een zegt, nou, als het maar stil en rustig blijft. En de ander, nee, we moeten ons juist heel snel aanpassen aan de tijd. Laat het beleid van Caiaphas een waarschuwing zijn, gemeente. Voor alles zijn we geroepen tot gehoorzaamheid. Gehoorzaamheid, wat vraagt God nu? En dat wij van God hulp verwachten. En dat wij zijn woord bewaren, dwars door de crisis heen. En daar is bekering voor nodig. Niet strijden voor eigen belang. Niet strijden voor eigen positie. Niet aan de kant gaan voor het kruis. Niet voor het kruis dragen, maar Christus volgen. Hij is onze redder. Hij alleen. En zo is er alleen leven, alleen hoop, alleen toekomst door het geloof. Het geloof in hem. Dat hij, de Heer, zijn werk in stand houdt, ook in de crisis. Waarom? Waarvoor zijn we bang? Bang dat we als christenen niet op kunnen tegen de wereld van vandaag? Bang dat de kerk het niet kan winnen van de secularisatie? Waar is het geloof? Caiaphas die dacht dat hij met het Sanhedrin het volk moest redden. Door de Romeinen te vriend te houden. Zo dacht hij het, Caiaphas. Zo moeten we het volk redden. Maar kijk eens verder. Wie heeft eigenlijk die crisis overleefd? Caiaphas is er niet meer. Het Romeinse Rijk is verdwenen. Maar het Joodse volk is er nog altijd. En dat is niet dankzij Caiaphas. Niet dankzij zijn plannen, maar dat is dankzij Gods trouw. En Jezus is er ook, hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. En zijn kerk houdt stand voor altijd. Crisisberaad, dat was het eerste punt. Ten tweede, profetie. De evangelist Johannes die plaatst een bijzondere kanttekening. Hij schrijft in vers 51 dat die woorden van Caiaphas niet zomaar alleen uit zijn eigen hart opkwamen, maar dat hij onbewust een profetie tijd. Het is nuttig voor ons dat één mens sterft en niet heel het volk verloren gaat. Ja, daar ligt een andere, een diepere lading in. Door de geest is het hem in de mond gelegd. Vanwege zijn ambt staat erbij, als hoge priester. Anders dan hij zelf dacht, is het een diepe waarheid. En zo luisteren we opnieuw naar zijn woorden. Hier spreekt ook God. Wie heeft dat ooit kunnen denken? Maar het is de grote en de wijze God zelf die zegt: het is nuttig dat één mens sterft, Jezus, Gods Zoon, en dat dankzij zijn dood niet heel het volk verloren gaat. Dat is dus ook Gods wil. Ja, jongens en meisjes, dat zullen jullie toch ook wel eens hebben. Soms denk je iets, maar het is toch niet waar. Je fietst bijvoorbeeld na het spelen bij een vriend naar huis. En je fietst lekker hard. Een beetje wild. En dan komt je wiel net langs de rand van de weg. En daardoor val je precies in een grote modderplas langs de weg. Je schrikt. En het doet ook een beetje pijn. Maar je denkt ook: wat ben ik vreselijk vies geworden. Nu zal mijn moeder wel boos zijn. Je denkt: mijn kleren zijn zo vies. Mama zal boos zijn. Ik had veel voorzichtiger moeten fietsen. Weet je wat? Nou, ik zeg dan wel dat iemand me heeft geduwd. En zo kom je thuis. En je moeder die ziet je onder de modder. En zegt: ik ben gevallen met de fiets. En ze kijkt helemaal niet boos. Hé, wat akelig. Doet het geen zeer? Trek maar gauw schone kleren. Dus je dacht dat ze boos zou zijn en daarom wilde je gaan liegen over dat duwen. Maar je dacht het verkeerd. Wat ze zegt is anders. En nu, kinderen, ga ik weer iets vertellen over Caiaphas, de hoge priester. Caiaphas die denkt: als Jezus nou dood is, dan geloven de mensen niet meer in hem. Dat is veel beter. Jezus moet sterven, dan vergeten ze hem wel. Zo denkt Caiaphas. Maar weet je wat God zegt? Wanneer Jezus sterft, gaan er juist meer mensen geloven. Inderdaad, Jezus moet sterven. Maar dan kan hij de zonde vergeven. Dan kan hij laten zien dat hij sterker is. Hij staat ook op uit het graf. Hij gaat weer leven. En daarom zullen ze hem nooit meer vergeten. Daarom gaan nog veel meer mensen over heel de wereld geloven in hem. Dus wat Caiaphas heeft gedacht, dat klopt niet. Mensen denken heel vaak verkeerd. Jij en ik ook. Wij mogen geloven wat de Heere God zegt. Dat is wel waar. Die woorden van God, die gebeuren zeker. Caiaphas die dacht aan het gevaar van de Romeinen. Jezus moest sterven voor het volk, zodat dat hele volk niet verloren zou gaan als de Romeinen met geweld zouden toeslaan. Maar de waarheid die God legt in zijn woorden, die bedoelt iets anders. Dat is dat Jezus sterft voor het volk omdat er voor een schuld moet worden betaald. Het oordeel over de zonde, dat is het echte gevaar. En dat zal hij dragen voor het volk in hun plaats. En met zijn dood brengt Christus verzoening. Dat hij zich gevangen laat nemen, dat hij wordt gebonden, geslagen, gekruisigd. is een straf waardoor zondaren zullen ontkomen. In zijn sterven redt hij dat volk van de toren. Wat denkt u? We denken vaak verkeerd. Als u denkt aan uzelf. U hebt tot Christus de toevlucht genomen. En je mag zijn genade kennen. Om de Heere lief te hebben. Ja, dan kan het gebeuren dat je toch weer zit te denken, ja, ik doe het verkeerd. Ik voel de aanklacht van de wet. Of mijn geweten is zo onrustig. Ik had een beter mens moeten zijn. Ik had als christen veel heiliger moeten zijn. Ik moet iemand zijn die er beter voor uitkomt. Zal de Heere toch niet heel erg ontevreden met me zijn? Zo kunnen wij denken. En dan denken we, ik zal er iets tegen gaan doen. Ik denk dat ik er meer voor over moet hebben. Maar let nu op deze profetie. U die de Heere wilt dienen. God heeft de zonde op zijn zoon gelegd. Geloof die waarheid. Geloof wat God hier zegt. Jezus, hij is gestorven. Hij heeft het gedragen. Voor u. Opdat u niet verloren gaat. Geloof in hem. Hij neemt het weg. Dat staat vast. Wij kunnen zo verkeerd denken. Ook in geestelijke dingen. En niet dat wij moeten stoppen met nadenken, maar luister eerst naar wat God zegt. Wat hij zegt door de profeten, door de apostelen en geloof de waarheid daarvan. Wat God zegt, daar mogen wij beginnen. Laat dat de vaste basis zijn om verder te kunnen. Dat u dat vertrouwt. Laat dat u er bovenuit helpen. Zijn woord staat vast. En ik mag vertrouwen hebben in zijn belofte. We komen bij het laatste punt van de preek. We zagen er is crisisberaad. Ten tweede, we hoorden een profetie. Ten derde, eindresultaat. Het is zelfs nog meer waar Jezus voor sterft. En dat zegt het woord ons in vers 52. Hij stierf niet alleen voor het volk. En welk volk zal dat zijn? En dat volk waar ook de Joodse hoge priester aan dacht. Het Joodse volk. Daar stierf Jezus in de eerste plaats voor. Het volk van Gods verbond. De schapen van Israël zou je kunnen zeggen. Daar was je eerst naartoe gezonden. Om dat volk te zoeken. Om dat te roepen tot bekering in zijn dood. Dat hele volk verzoening aan te bieden. Nee, ze hebben niet allemaal hem aangenomen. Maar het offer is gebracht. Het aanbod ligt er. De belofte wordt aan heel het volk verkondigd. Gods zoon is gekomen tot het zijn. Ja, de zijnen hebben hem niet aangenomen. Maar zoveel er hem hebben aangenomen, die mogen kinderen van God zijn en die gaan niet verloren. Dat staat nog altijd voorop. Eerst de Jood. En dan de Griek of de heiden. En dat mag ook het volk Israël worden verkondigd. Jezus Christus de gekruisigde als de weg, de waarheid en het leven. En alle eeuwen door, ook vandaag de dag, zijn er uit het Joodse volk die in Christus geloven, die door zijn dood het leven hebben gevonden. En daarin zien wij de trouw van God. Het sterven van Jezus is niet te vergeefs, ook niet voor Israël. Vers 52 voegt er een element aan toe. Christus stierf niet alleen voor Joden, maar ook voor kinderen van God die overal verspreid zijn. En die zullen door zijn dood bijeengebracht worden. Wie zijn dat? Ja, de profeten. Die spreken met zulke termen over mensen uit Israël die uit hun land zijn verdreven. Zoals in Jesaja 43. over het nageslacht van Jacob, over Gods zonen en dochters uit Israël, Joden die terugkomen uit de verstrooiing, uit de diaspora. Maar in het Nieuwe Testament krijgen deze uitdrukkingen duidelijk een veel bredere betekenis. Zoals Johannes het hier toevoegt aan het volk, niet alleen voor het volk, die natie van de Joden, maar ook voor andere kinderen van God, wereldwijd. En diezelfde gedachte komt vaker terug in Johannes, zoals de Heer Jezus spreekt over zijn schapen, niet alleen die schapen die van deze schaapskooi zijn, maar hij brengt ook anderen samen. En hij maakt het tot één kudde. God haalt zijn kinderen uit alle volken, uit alle talen, uit alle rassen, uit alle generaties, uit alle windstrijken. In grote diversiteit roept en trekt hij mensen die hij op het oog heeft. In zijn verkiezende liefde die hij maakt tot zijn kinderen. Laten we dat goed bedenken. Gods kerk is veelkleurig. Uit alle soorten van mensen bijeengebracht. Niemand mag worden uitgesloten van de boodschap van het evangelie. Deze mensen zal Christus bijeenbrengen. Want ze waren overal verspreid. En dat is niet alleen geografisch. Dat ze over de hele wereld wonen. Maar in dat woord zit ook de gedachte van verstrooid zijn, uit elkaar gegroeid, uit elkaar verdreven, weg bij de oorsprong vandaan, weg bij de Vader. Mensen losgeslagen, verdwaald. Ja, als je het zo bekijkt, dan zien wij onze ellende. Dit is onze nood, dit is onze verlorenheid. Dat we zo losgeraakt zijn van God en van elkaar. En daarom kan Johannes zeggen over het doel van Jezus sterven. Dat doel dat is om die kinderen weer bij elkaar te brengen. Samen in één geheel, als één volk, één koninkrijk. Dat is toch opmerkelijk gemeend. Om op deze manier het doel van Jezus kruisdood te noemen. Hier was ze dus voor. Het is wat God ermee voor heeft. Dat mensen die verstrooid waren, bijeengebracht worden als één verzameling in verbondenheid samen. Die bittere dood aan het kruis houdt, dat bracht ons verzoening. Verzoening met God. Maar dat blijft niet alleen tussen de ene ziel en God. Dat geeft mensen ook onder elkaar vrede. Die eerdere afkeer van elkaar. De vijandschap tussen mensen, tussen volken. Dat geeft Christus bloed. Daar geeft Christus bloed liefde voor in de plaats. En zo vergadert Christus zijn kerk. Hij trekt zondaren met zijn geest. Hij roept. Hij wekt nieuw leven. Hij stort zijn liefde uit. Ben je er ook al bij getrokken? Ben jij erbij getrokken? Niet alleen in de uiterlijke zin dat je hoort bij de kerk. Maar is uw hart er al bij getrokken? Nou, breng God daarvoor de lof. Dat is het resultaat van Jezus sterven. Hij gaf daar zijn bloed voor. Hij werd verlaten in onze plaats. Hij, Jezus, die de opstanding en het leven is. De eeuwige Zoon van God. De rechtvaardige, de waarachtige, de ene die zijn leven voor ons gaf. Waar deed hij dat voor? Wat zal daarvan het eindresultaat zijn? Onze tekst leert het zo, dat hij Gods kinderen bijeen zal brengen. Eén in Christus, één in geloof, één in hoop op God, één doop, één geest, één Heer. Laten wij dat, gemeente, hoog waarderen. Laten wij dat zien als een kostbare vrucht van Jezus sterven en er daarom beducht voor zijn. Beducht om die eenheid niet af te breken, maar erop toezien dat wij de eenheid bewaren in liefde. Dat kan moeite kosten, zelfverloochening, geduld, gebed. Maar als de Heer Jezus ook hiervoor zijn leven gaf, dat het één kudde zal zijn, dat hij al zijn kinderen maakt tot één volk, dan is het een hoge roeping om dat geheel ook lief te hebben. Vaak ziet het er nog zo verscheurd en gebrekkig uit. De Heer is ermee bezig. Nog steeds brengt hij zondaren tot bekering. Nog steeds worden mensen opnieuw geboren. En hij brengt ze bij elkaar. Hij brengt ze in zijn kerk. En aan het einde zal het zijn. Eén kudde. Bij één herder. Amen. We gaan zingen van Psalm 65. De versen 1 en 3. De lofzang klinkt uit Sionzalen tot u met stil ontzag. En daar zal ons het goede van uw woning verzaden, verzadigen. Reis op reis, dat is keer op keer. Psalm 65, vers 1 en 3. Laten we samen danken en bidden. Grote God, u de koning der koningen, u die zo diep van wijsheid bent, u die werkt in uw genade en gerechtigheid, waardoor de crisis van ons mensen heen. En zo hebt u uw eigen zoon gegeven in deze wereld. Is hij de weg gegaan van lijden en sterven. Ja, om op die wonderlijke manier de dood te overwinnen. Verzoening te brengen. Dat wij verlost worden van onze zonden. En wij mogen leven. Heere, leer ons te geloven in hem. Schenk het in ons hart. Reinig ons van zonde en doe ons leven in dat geloof, in dat vertrouwen. Wij bidden u, Heere, en wij danken u voor uw woord. Dat dat de basis mag zijn van ons leven. Ook wanneer er zorgen op ons afkomen. Als we soms bevreesd zijn voor het een of het ander. Dat wij ook weer terugkeren en onze rust vinden in uw belofte. Heere, help ons daarin. Wij bidden van u, bewaar uw kerk in deze wereld. Ook onder alle druk en vervolging. Maak haar krachtig. Ja, in eigen zwakheid. Uw kracht. Om vrijmoedig uw naam te belijden. Om trouw te zijn aan uw woord. Heere, geef het ook ons. De kerk in ons land. Ons als gemeente. Dat we bovenal onze verwachting op u stellen, dat we uw woord bewaren, in de praktijk, door er gehoorzaam aan te zijn, in woorden en daden. Heere, wij bidden dat u zo ons nabij bent. En wanneer morgenavond er een gemeenteavond is om te spreken over het beleid, dan bidden wij van u, geef dat het een waardevolle avond mag zijn. Wees met uw Heilige Geest ons nabij. Schenk ons de eenheid in het geloof in de Heere Jezus Christus. En op de basis van uw schrift, van uw woord. We dragen ook met elkaar de zorgen aan u op in de gemeente. En waar er verdriet is, wilt u ook daar helpen en uw bijstand geven. U bidden wij voor de familie van Dichelen. U erbij Ruben en Marjolein, een kindje is geboren, dat ook weer is gestorven. Wij vragen, Heere, wilt u die familie gedenken in dit verdriet, in deze moeite die er zo in het leven is, in dat gezin waar dit heeft plaatsgevonden, sterk hen. Geef dat ze ook troost en rust mogen vinden in uw belofte en in uw trouw. Wees daarin ook de verdere familie nabij. U bidden wij ook voor de familie Versluis. Waar een moeder en een oma is heen gegaan. Heere, wilt u ook hen bijstaan bij dit verlies. Wanneer zo deze moeder is weggenomen uit het leven. Daar een lege plaats komt. Sterk hen met uw troost. Ook in de komende week. Ook rondom het afscheid nemen en de begrafenis, wilt u hen ondersteunen met uw goedheid en met uw woord. Wees met anderen die rouw in hun leven kregen, die verliezen hebben geleden, Heere, gedenk hen en sterk hen met uw kracht. U bidden voor zieken, wilt u hen bijstaan en u hulp geven. Als er psychische noden zijn, ondersteun ook daarin en Heere, zegen ook alle medische zorg die er in ons land mag zijn, de behandelingen die er kunnen zijn. U bidden wij voor mensen die in de zorg werken, voor hen die in ziekenhuizen werken, in zorgcentra. Sterk hen in hun taak, mogen ze hun werk doen, geef hen ook hun bescherming, Ook in de huidige tijd met alle zorgen die er zijn rondom het coronavirus. We bidden van u dat u ook de jongeren gedenkt die op een uitwisselingsweekend zijn in Oud-Alblas. Geef hen uw zegen dat het goede en mooie dagen mogen zijn met de jeugd daar. En dat ook uw woord hen verbindt en ze samen daar de zegen van zullen ervaren. Schenk ons uw Heilige Geest dat we leven tot uw eer, ook tot de getuigenis in deze wereld. Heere, zo leggen we het alles voor u neer. En hoor ons gebed. We bidden het in de naam van Jezus. Amen. Tot slot gaan we zingen van Psalm 102, het 12e vers. Dus zij zeer een naam geprezen en in Sion eer bewezen. En wat er verder volgt in Psalm 102, vers 12. Heen in vrede en ontvang de zegen van de Heer. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.